Dit is een aflevering over een persoon, een bijzondere vrouw, waarvan ik zo meteen ga proberen om haar levensverhaal samen te vatten in een kwartier. Wat voor deze vrouw onredelijk kort is. Maar eerst de aanleiding. De aanleiding is Suriname. Hoe het leven was in Suriname tijdens de periode van de slavernij. Daar weten we namelijk eigenlijk vrij weinig over. Er was het koloniaal bestuur en natuurlijk hadden al die plantages net de boekhoudingen. Er zijn rechtbankverslagen. Van dat soort documenten kan je best veel aflezen over een maatschappij. Maar er zijn maar heel weinig echte ooggetuigenverslagen. Dagboeken of tekeningen of schilderijen van hoe het er daaraan toe ging. Er zijn maar een paar echte bronnen die probeerden te laten zien hoe het leven er was. Er zijn de diorama's van Gerrit Schouten. Schouten was een Surinamer met gemengd bloed. Zijn grootmoeder was een vrije zwarte vrouw. En Schouten maakte rond 1820 een soort grote driedimensionale kijkdozen. Soms op bestelling voor de eigenaren van plantages, zodat ze in hun huis in Nederland konden zien hoe hun bezit er eigenlijk uitzag. Maar Schouten maakte ook veel diorama's van het dagelijks leven. Stadsgezichten van Paramaribo, het leven in Indiaanse dorpen, het leven van slaafgemaakten. Bron 2 is John Stedman, een Schots-Nederlandse avonturier die een tijd in Suriname doorbracht. Daarbij liet hij zich inhuren als huurling in de veldtochten tegen de Marons onder leiding van de vrijheidsstrijder Bonnie. Je zou dus kunnen zeggen dat Stedman aan de verkeerde kant vocht, maar in die jaren hield hij wel een dagboek bij en hij kon vrij goed tekenen. Dat dagboek met tekeningen gaf hij later uit. En ook al was die uitgave behoorlijk ontdaan van de meer schokkende dingen die hij in zijn dagboek schreef, alsnog droeg dit boek en de tekeningen van het lot van de slaafgemaakte in Suriname enorm bij aan de bewustwording in Europa van de gruwelijkheden die aan de andere kant van de oceaan plaatsvonden. En dan is er nog een derde bron. Iemand die vooral de natuur van Suriname beschreef zoals die eruit zag. Iemand die rondreisde door het koloniale Suriname, maar zelf niet afhankelijk was van de inkomsten uit de plantage-industrie en dus vrij haar observaties kon opschrijven en uitgeven. Maar nu loop ik vooruit op het verhaal. We gaan het hebben over Maria Sibylle Merian. En haar verhaal begint in Duitsland. Hier is Nooit Geweten, aflevering 113. Het verhaal van Maria Merian begint in Frankfurt in 1647. Daar werd ze geboren in een rijke familie van uitgevers en kunstenaars. Haar vader was allebei. Hij maakte vooral gravures. Maar hij erfde ook het familiebedrijf, een uitgeverij en drukkerij. Maar Maria heeft daar nooit veel van meegemaakt. Haar vader overleed toen ze nog maar 3 was en haar moeder hertrouwde met een man die meer een pure kunstenaar was. Jacob Marel was een schilder van stillevens en bloemen. Daar was veel vraag naar en Jacob had zelfs bijna 20 jaar in Utrecht gewoond om daar de kneepjes van het vak te leren. Want als je stillevens zei, dan zei je in die tijd de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. En van die stiefvader leerde de kleine Maria tekenen en schilderen. Maar Maria was niet alleen een kunstenaar, maar zeker ook een wetenschapper. Ze was al heel jong geïnteresseerd in kennis over de natuur. Niet alleen om er een mooi plaatje van te maken, maar om het te begrijpen. Vooral insecten vond ze fascinerend. In haar eigen woorden. Vanaf mijn jeugd heb ik graag insecten onderzocht. Ik begon met zijdewormen in mijn geboortestad Frankfurt. En daarbij merkte ik op dat uit andere rupsen veel mooiere vlinders en motten ontstonden dan uit zijdewormen. En daarom begon ik alle soorten rupsen te verzamelen die ik kon vinden om te zien hoe ze veranderden. De 13-jarige Maria Merian was bepaald niet de enige in die tijd die zich interesseerde voor de verandering van rupsen in vlinders. Het was een hot topic in de westerse wetenschap. Het was eigenlijk nog maar vrij recent dat men doorhad dat rupsen en vlinders hetzelfde dier waren. De Nederlandse onderzoeker Jan Swammerdam zou pas in 1669 zijn werk over insecten publiceren waarin hij de fase van ei, larve, pop en volwassen introduceerde. En pas in 1668 werd in Italië het beroemde experiment gedaan waarbij bleek dat in een stuk vlees geen maden ontstaan als het in een afgesloten glazen pot wordt gehouden en wel met dezelfde pot open. En dat maden dus niet spontaan ontstaan. Het was 5 jaar daarvoor dat de tiener Maria verschillende rupsen opkweekte tot vlinders en ze tekende. Deze dingen werden op dat moment ontdekt. Maar het leven gaat door en Maria trouwde op haar 18e met een leerling van haar stiefvader. Ze kreeg na een paar jaar haar eerste kind en nog een paar jaar later verhuisde het gezin naar Nuremberg, waar hij vandaan kwam. Maria bleef schilderen en verdiende nog aardig bij voor het gezin door les te geven aan dochters van de gegoede burgerij, in schilderen, tekenen en borduren. Voor haar was dat vooral een manier om toegang te krijgen tot de weelderige tuinen van die rijke families. In die tuinen verzamelde ze insecten en die documenteerde ze nauwgezet. Ondertussen maakte ze enige naam met het uitgeven van bloemenboeken. Dat waren boeken met afbeeldingen van bloemen, iets wat nette dames in die tijd vaker deden. Meestal zijn die prenten dan vooral romantisch en niet speciaal natuurgetrouw, maar bij Maria natuurlijk wel. In 1679, ze is dan inmiddels 32 en ze heeft twee jonge dochters, geeft ze haar eerste boek uit over haar echte eigen interesse. Ze noemt het in haar brieven het Rupsenboek. De volledige titel is De wonderbaarlijke verandering van rupsen en hun dieet van bloemen. In het boek stonden 50 grote kopergravures van allerlei soorten rupsen en de planten waarop ze leefden. De afdrukken waren met de hand met waterverf ingekleurd. Op de pagina's tussen de prenten stond haar persoonlijke verhaal. Waar ze deze rupsen had gevonden, hoe hun metamorfose in zijn werk was gegaan. In het Duits, dus voor iedereen te begrijpen. Het rupsenboek zag er prachtig uit en het verkocht ook wel goed, maar door de wetenschap werd het niet opgemerkt. Juist de mooie, levensechte platen en het feit dat de omschrijvingen in het Duits waren en ook zo persoonlijk, dat maakte dat het door de wetenschap uit die tijd niet serieus werd genomen. Die wetenschap zelf stond ook nog echt in de kinderschoenen. Dit is echt het allereerste begin van de verlichting. Maar als we nu de platen uit die boeken bekijken en vergelijken met de natuur en hoe die dieren er in het echt uitzien, dan was haar werk, zijn tijd, ver vooruit en heel precies en natuurgetrouw. De verkoop liep lekker en na een paar jaar kwam er een tweede rupsenboek met nog meer fraaie platen van rupsen en vlinders. Dit klinkt alsof ze in een gelukkige periode van haar leven zat, met maatschappelijk succes en erkenning, maar helaas. Dat was niet zo. Dat huwelijk met die kunstenaar uit Nuremberg, dat was waarschijnlijk niet heel gelukkig. Het is allemaal speculeren, maar wat we weten is dat ze op een goed moment met haar moeder en haar dochters, maar zonder haar man, vertrekt en zich aansluit bij een soort sekte in Friesland. In Wiewert in Friesland had je namelijk een woongemeenschap die zich de Labadisten noemde. Het was een christelijke sekte die op meerdere plekken in Europa communes had opgericht. Maria's halfbroer Caspar woonde in die commune in Wiewert. Die Labadisten waren in hun eigen tijd zeker geen gekkies. Veel wetenschappers sloten zich aan bij deze communes en ze kregen ook vaak bezoek van de grootte der aarde. Mensen zoals John Locke, de filosoof, en bijvoorbeeld William Penn, de kweker die later Pennsylvania zou stichten, kwamen een tijdje logeren in Wiewert uit bewondering voor deze succesvolle geloofgemeenschap. Een van hun belangrijke beginselen was absolute gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze geloofden in predestinatie, hadden een groot zwak voor het afwijzen van allerlei aardse genoegens en ze vonden dat een huwelijk met een partner die niet bij de Labadisten wilde horen, ontbonden kon worden. Misschien vond ze dat ook wel aantrekkelijk. Dus Maria, haar twee puberdochters en haar moeder trekken in deze commune. Maria deed daar wat ze altijd deed, namelijk specimens verzamelen in de natuur en daar prachtige platen van graveren. In Friesland richtten ze zich op kikkers en kikkervisjes. Uiteindelijk bracht ze 6 jaar door in deze commune en trok toen, haar moeder was inmiddels overleden, haar man had zich van haar laten scheiden, en trok toen met haar dochters naar Amsterdam, de stad waar het allemaal gebeurde in die tijd. We weten niet precies waarom ze uit de Labadisten-secte stapte. Ze heeft er een tijdje kunnen werken en leven, gerespecteerd als een volwaardige, zelfstandige communegenoot, maar het was ook een omgeving die haar allerlei beperkingen oplegde. Hoe dan ook, ze vertrok naar Amsterdam, de commerciële hotspot van Europa, op het toppunt van zijn glorie. De grachtengordel was net voltooid, het nieuwe stadhuis op de Dam, wat we tegenwoordig het Paleis op de Dam noemen, stond er te schitteren. Maar Maria Merian zocht er waarschijnlijk vooral zelfstandigheid. Ze begon een bedrijfje met haar dochters en ze deed waar ze goed in was. Ze verkocht haar prenten met natuurgetrouwe afbeeldingen van planten en insecten. Ze gaf tekenles. Een van haar dochters trouwde met een succesvolle koopman in suiker uit Suriname. Het zaakje van Maria liep best lekker. En dan, na 5 jaar in Amsterdam, neemt Maria een besluit en dat besluit is de reden dat we haar nog steeds kennen. Ze was op dat moment een jaar of 50, een redelijk succesvolle, vrijgevestigde kunstenaar. Ze kon leven van haar werk. En ze was een behoorlijk succesvolle amateurwetenschapper. Ze werd niet heel serieus genomen, want ze had zelf nooit aan de universiteit gestudeerd, maar ze had wel een leven aan ervaring met insecten en hun levensloop opgebouwd. Tegenwoordig zien we haar als een van de grondleggers van de entomologie, de studie van insecten. Ze besluit op reis te gaan naar Suriname. Misschien had ze in de commune in Friesland wel tropische vlinders gezien. De Labadisten hadden namelijk een eigen dépendance in Suriname, een plantage met slaven. Ze hadden wel het voornemen beter voor hun slaafgemaakten te zorgen dan anderen, maar een principieel probleem hadden ze daar kennelijk niet mee. Maar het zou dus kunnen dat Maria in Wiewert dingen heeft gezien die van die plantage werden teruggestuurd. Later in Amsterdam heeft ze ook in allerlei privéverzamelingen gezien dat er voor een liefhebber van insecten daar aan de andere kant van de oceaan veel moois te vinden was. Maar niemand had zich nog druk gemaakt over de levenscyclus van al die bijzondere vlinders. En er was dus een plantage daar waar Labadisten woonden en waar ze waarschijnlijk wel welkom was als geloofsgenoot. Ze vroeg een vergunning aan bij de stad Amsterdam als een van de eigenaren van de kolonie, verkocht 255 van haar schilderijen en prenten om de missie te financieren en scheepte zich in 1799 in, samen met haar jongste dochter. Het plan was om daar 5 jaar door te brengen, de Surinaamse insecten te onderzoeken en er achteraf prenten en boeken over te maken en te verkopen. Dan ben je wel echt ondernemend. Die reis verliep natuurlijk niet zoals gepland. Uiteindelijk kwam Maria al na 2 jaar terug naar Amsterdam, doodziek, waarschijnlijk van de malaria. Maar in die 2 jaar verzamelde ze een schat aan informatie over Suriname en haar natuur. En er kwam inderdaad een boek, een enorm boek, genaamd Metamorphosis Insectorum Surinamensium, de metamorfose van de insecten van Suriname. Dat boek was zo enorm omdat ze de tekeningen samenstelde van de rups, de pop en de vlinder van één soort, samen met de plant waarop ze meestal te vinden zijn, wat entomologen de waardplant van die soort noemden. En ze wilden die allemaal op ware grootte afbeelden. Dus zo'n enorme tropische vlinder samen met een paar rupsen en een tak van de plant op een pagina op ware grootte. Liefst ook nog met een vrucht van die plant. Daardoor waren haar gravures 40 bij 30 centimeter, dus ongeveer A3. En die platen die zijn heel bijzonder. Ze zijn heel levendig, want ze deed haar observaties bij levende dieren. En haar gravures waren heel precies en na het afdrukken werden ze met de hand met waterverf ingekleurd, als een klant daar tenminste voor wilde betalen. Het resultaat is spectaculair. Ik zal een link toevoegen waarmee je het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek digitaal kan inzien. Het is op hoge resolutie ingescand en het is prachtig. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Ga het bekijken. Die prachtige platen werden ook wel weer verdacht gevonden. Iemand die zo mooi kan tekenen, die zulke mooie levensechte afbeeldingen maakt, is dat wel een goede wetenschapper? Heeft dat vrouwtje het hier en daar niet te mooi gemaakt en er dingen bij verzonnen? We weten nu dat dat volstrekt onterechte beschuldigingen waren. We hebben de prenten, we weten hoe die dieren er in het echt uitzien, ze zijn extreem natuurgetrouw. Zo had ze in het echt gezien hoe een grote spin een kolibrie had gevangen. En daarvan maakte ze dan ook een mooie plaat. Dat kon onmogelijk waar zijn, volgens de experts. Vogels eten spinnen, niet andersom. Inmiddels weten we dat Maria het goed gezien had en noemen we deze spinnen ook wel vogelspinnen. En dan zijn er de teksten. Maria Merian schreef teksten om haar prenten te begeleiden. Dat zijn vrij persoonlijke observaties, in de ik-vorm. En daarmee is het dus een van de weinige ooggetuigen verslagen van het leven in die kolonie. Een wrede samenleving, gebouwd op het met geweld dwingen van onschuldige mensen tot dwangarbeid in de velden. waar de normen van normaal menselijk gedrag volledig overboord gezet waren voor de winst. Ook in die tijd werd de behandeling van de slaafgemaakte in Suriname door veel mensen gezien als buitensporig en barbaars. En alle verslagen die we hebben van die tijd zijn van mensen die in dienst waren van dat systeem. Als bestuurder, als plantage-eigenaar, als soldaat. Behalve deze twee vrouwen. Maria en haar dochter waren niemand iets verschuldigd, deden hun eigen observaties en verdienden hun brood met de verkoop van de prenten die ze zelf maakten. Ze waren ook kinderen van hun tijd en ze waren gewend aan zaken die wij schokkend zouden vinden. Ik wil graag een stukje voorlezen uit het boek. Het staat naast een plaat met een plant met gele bloemen en een rups en een vlinder. Deze Flos pavonis is een plant 9 voeten hoog, draagt geel en rode bloemen. Het zaad wordt gebruikt door vrouwen die in barensnood zijn om den arbeid voort te zetten. De Indianen, die niet wel gehandeld worden als ze bij de Hollanders in dienst zijn, drijven daarmede hare kinders af, niet willende dat hare kinders slaven zijn, gelijk als zij. De zwarte slavinnen van Guinea en Angola begeren geen kinders in deze hare slaafse staat, krijgen ook geen. Ja, zij brengen haarzelf bij wijle om het leven, wegens het gewoonlijke harde tractement dat men haar aandoet. Want zij zijn van gevoelen dat zij in haar land van hare vrienden in een vrije staat wederom herboren zullen werden, gelijk zij mij uit haar eigen mond onderricht hebben. Zo wordt in een verhaaltje over een plant even een licht geworpen over het leven op de plantages. Vrouwen die abortus plegen of zelfs hun kind doden om te voorkomen dat die in dezezelfde mensonterende omgeving moeten opgroeien. En ook belangrijk, kennelijk wist Marianne op de plekken waar ze haar onderzoek deed een zodanige vertrouwensband op te bouwen met de inheemse en slaafgemaakte dat ze dit soort onderwerpen met haar wilde bespreken. We denken trouwens dat Maria een inheemse vrouw mee terugnam naar de Nederlanden. In 1711 liet ze een testament opstellen en liet daarin een bedrag van 50 gulden na aan een Indianin, de toenmalige term voor een inheemse Zuid-Amerikaanse vrouw. Daarnaast ontsloeg ze die vrouw van alle schulden en verplichtingen. Misschien was deze vrouw ook wel de bron van veel van de informatie over de toepassing van bepaalde planten en vruchten. Maria herstelde terug in Amsterdam van haar ziekte, heropende haar winkel en wist de rest van haar leven goed rond te komen van de opbrengsten. Toen ze net terug waren uit Suriname was er een behoorlijke buzz onder verzamelaars over wat ze daar allemaal gezien had. Ze realiseerde zich dat ze snel met een boek moest komen om optimaal mee te liften op de interesse. En dus huurde ze een aantal anderen in om onder haar supervisie te helpen de platen te graveren. Ook wist ze een aantal rijke verzamelaars te laten voorintekenen op de grote, met de hand ingekleurde luxe editie. En dat is dus precies wat ik wel bewonder in deze vrouw. Ze wist met hard werken en harde keuzes maken haar eigen onafhankelijkheid veilig te stellen. En het is juist door die onafhankelijkheid dat we haar nu zien als een van de grondleggers van de entomologie en als een van de weinige geloofwaardige bronnen over het leven in Suriname in de 17e eeuw. Dit was aflevering 113 van Nooit Geweten. Van Esther Katz kreeg ik een e-mail met een tip over Maria Sibylle Merian. Veel dank voor die tip. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over Maria Merian op de Nederlandse Wikipedia. De puzzel was kennelijk vrij moeilijk. Misschien wezen de plaatjes van dieren te veel in de richting van iets over de natuur en niet naar een persoon. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.